als wij om ons heen kijken onder de zon en de natuur bezien, dan kunnen wij ons natuurlijk verliezen in de details. Dat kan. Ik heb iemand gekend die man was een beetje onnozel. Was ver in de 40, leefde nog bij zijn oude moeder. En hij kon niet veel, maar wat hij wel kon was foto's maken van bloemen. Eén foto, één bloem. En het voorjaar ging ik naar de keuken om. En ik verzamelde fotootjes van bloemen. En ik maakte fantastische foto's. En ja, wat dat was, weet ik niet. Maar gefixeerd op één ding, wist ik dat er dan ook alles van is. En niet zozeer van de teelt van die bloemen, maar wel mensen kan onderscheiden enzovoort. Hè. En ik heb eens een keer gelogeerd bij iemand, vergeet ik nooit meer, in een heel verschrikkelijk stoffige kamer. Waar allemaal kasten stonden, in Zuid-Afrika was dat, waar allemaal kasten stonden met laden. En die laden waren maar zo hoog, een centimeter of twee, drie. Dus ik kon het niet nalaten om toch eens in te kijken wat er eigenlijk in zat. En dat waren vlinders. Allemaal vlinders, kasten vol met vlinders. In soorten opgeprikt naast elkaar. Een kleine kleurvariatie in reeks naast elkaar, verlopend van de ene naar de andere. En die man die kon er dus ook alles over vertellen. En ik heb de hele nacht niet geslapen vanwege al het stof in die kamer. Maar ja, je hebt van die mensen die verdiepen zich in een detail of iets specifieks. Je hebt ook mensen in de kamer op zegels. Maar goed, en die prikken ze net zo op als die vlindertjes. Enzovoort. Die was een paar prikkenbeen, toch? Die vlindertjes verzamelen. Ja. Met de meeste prikken. Nee, ja. Een paar prikkenbeen. Nou ja, goed. Het zijn kleine details. En het is inderdaad leerzaam. Ik heb trouwens ook een keer een verzameling vlinders gezien. Waarbij je op de vleugels van die vlinders de letters van het alfabet kon herkennen. Het hele alfabet was compleet. Nog een fotoreportage van gestaan in.
Grasduinen.
Iemand weet het al. Grasduinen. Verbijsterend zulke dingen. Normaal zie je dat niet, maar als je er oog voor krijgt, dan zie je dat ineens. Hè? Nou goed. Maar je kunt ook in het algemeen de natuur bekijken en vaststellen dat heel dit leven, heel de werking van de natuur beheerst wordt door bepaalde natuurkrachten die wij gewoonlijk niet zien, maar die er wel zijn. Het is ook niet zo moeilijk dus om te komen tot verering van de zon, om maar eens wat te noemen. U weet wel, men heeft overal de zonnegod, weet u wel, oude Egyptenaren, maar over de hele wereld komt dat voor, uiteraard. Want men is zich bewust dat al die processen hier op aarde, al het leven, dat er is alleen mogelijk is door de, als er warmte is. Ook de natuurkundige weet, de fysicus weet dat. Hè? Als het kouder wordt, dan al die processen die gaan langzamer. En theoretisch zou er een temperatuur bestaan. Dus, hoeveel graden onder nul? 273, geloof ik. Zoiets? 0 graden. Is dat 0 kelvin? Oké. Dan bestaat er theoretisch helemaal niks meer. En men probeert dat te bereiken. Ja, hij is ermee bezig. Die lage temperatuur aan. Het is hetzelfde als het streven van de boeddhist naar het nirwana. Dat is ook het niets namelijk. Dat lijkt het grote ideaal. Zodat je maar ziet, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. De vereniging van de zon wordt beschouwd natuurlijk als afgoderij. Maar toch, het zit heel dicht in de buurt. Uiteraard. Hè. Wat men in het oog zou houden is de typologie, de symboliek, zo u wilt, in de natuur. De zon is niet God. Maar het komt dicht in de buurt, want de zon is natuurlijk wel een afbeelding van wie God is. De bron van leven. En de beweging van de zon langs de hemel drukt in ieder geval uit dat God een werk doet. Dat er progressie in zit. Om maar eens wat te doen. En dat dat zo is, ja, dat lijkt me ook zeer voor de hand liggen. Maar bovendien, het staat natuurlijk ook gewoon in de Bijbel. Hè? In Psalm 19 bijvoorbeeld. We kennen trouwens ook de uitdrukking zonder gerechtigheid enzovoort, ook in de Bijbel gebruikt voor God, dan wel voor Christus. Maar in Psalm 19 vind je zoiets ook, want je vindt in de eerste helft van Psalm 19, laten we zeggen, een soort geografische of is het kosmologische uiteenzetting, of was het astronomisch, dat weet ik ook nooit zeker. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. De dag aan de dag stort overvloedelijk spraak uit. Dat wil zeggen, die sterren worden geacht te spreken. En dus elke dag opnieuw wat te vertellen. Waarom ook niet? Ze staan aan de hemel als tekenen. Zegt Genesis 1. En dan moeten ze toch ergens een teken van zijn. Dan moeten ze toch een betekenis hebben. Dan hebben ze dus iets te zeggen. En zo staat het hier ook. Er staat alleen... De dag aan de dag stort overvloedelijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap, dus twee keer hetzelfde. En dan vers 4, geen spraak en geen woorden zijn er. En dan, als u het mij vraagt, letterlijk, hun stem wordt niet gehoord. Hetgeen de vertalers abusievelijk vertaald hebben met waar hun stem niet wordt gehoord, maar hun stem wordt niet gehoord. Ze spreken niet hardop, maar ze hebben wel wat te zeggen. Hun richtsnoer, want ze geven ook normen en waarden. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen, hun woorden dus, aan het einde der wereld. En in dezelfde heeft hij een tent gesteld, dus een plaats gegeven, voor of aan de zon. En die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Gaat over zonsopgang. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Hoe die zon nou ineens naar zij is, weet ik ook niet. Maar laat die maar even zitten. Maar die zon die loopt een pad. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden van die hemel. En niets is verborgen voor haar hitte. Want de warmte van de zon wordt in de Bijbel niet altijd als positief beschouwd. Of het wordt beschouwd als te positief. Namelijk als warmte hitte wordt, dan wordt het minder behagelijk, zal ik maar zeggen. En dus spreekt de Bijbel over de hittige toorn van God. Maar ook dan heb je de verwijzing naar de zon. Trouwens, onze God is een verterend vuur. Gezegd tot waarschuwing aan notabene gelovigen. Aan het eind van Hebreeën hoofdstuk 12. Als je aan een verterend vuur denkt, zou je toch in de eerste plaats aan de zon moeten denken. Misschien niet in Nederland, maar in het Midden-Oosten, daar komt het allemaal vandaan, dus daar wel degelijk. Daar wordt de hitte van de zon midden overdag beschouwd als moordend. Omdat die het vocht wegneemt en dus het leven wegneemt. Maar het spreekt over de toorn Gods eventueel. Net zo goed. Het heeft positieve kanten en negatieve kanten. God geeft leven, maar God oordeelt ook over het leven. Enzovoorts. Maar de aardigheid is dat hierna vanaf vers 8 ineens omgeschakeld wordt naar de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewist, de slechten wijsheid gevende. En waar eerst gesproken werd over de hemellichamen, om zo te zeggen, die ons wat te vertellen hebben, wordt er daarna gesproken over de wet des Heren, vers 8, de getuigenis des Heren, de bevelen des Heren, vers 9, het gebod des Heren, vers 9 nog steeds, en daarna de vreze des Heren is rein, enzovoorts. Dat wil zeggen dat vanaf die hemellichamen ineens gesproken wordt over het woord God zelf. Daar is dus een analogie tussen. Dat betekent namelijk dat die sterren inderdaad spreken, maar daarnaast God spreekt. En de gedachte is bovendien dat die sterren dus ook niks anders te zeggen hebben dan wat God te zeggen heeft. En u weet dat men de Bijbel, het woord van God, voor allerlei doeleinden en de meest uiteenlopende leringen misbruikt. En dus is het ook niet moeilijk om vast te stellen dat ook de astrologie, dus de leer over wat de sterren spreken, Want astro is sterrenlogie, is woordhimmels. Dat wat de sterren leren, dat dat ook misbruikt wordt. Voor allerlei andere doeleinden. En vooral ook om af te leiden van wat het woord van God zegt, wat de Bijbel zegt. Dat bedoel ik nog. Ik ga niet dieper op die details in, want het heeft nou niet zoveel zin. Maar waarom gaat het dat die dingen naast elkaar gezet worden? En waar het eerste gedeelte in vers 7 of vers 6 en 7 eindigt met de zon, spreekt over de zon, spreekt het laatste deel van deze psalm over de Heer zelf. O Heer, mijn rotssteen en verlosser, enzovoorts. Want die zon waarover gesproken wordt, is natuurlijk in de praktijk Christus en in theorie God. Ik hoop dat u dat verschil begrijpt wat ik nu probeer te formuleren. God is immers de onzienlijke, maar we zien wel een zon. God is de onzienlijke, maar wij zien wel de zoon. Daar gaat het om. Daar zit wat achter. En dat zou men zich realiseren. De zichtbare God is gewoon de Heer Jezus Christus. Dat is ook wel eens anders geweest, maar daar hoef ik het nou niet over te hebben. Maar sinds de opstanding van de Heer Jezus is hij in elk geval de openbaring van de onzienlijke God. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen en hoe dat maar heet mag. En alles wat zichtbaar is en tegelijkertijd uitdrukking geeft aan God, en de zon valt in die categorie, is dus een uitbeelding van Christus. Die dus inderdaad de zon der gerechtigheid genoemd wordt, die trouwens ook genoemd wordt de morgenster. Nou, niet zozeer die uit Jesaja 14. Dan krijg je weer die antichristen die het overneemt, weet u wel. Maar wel uit 2 Petrus 2 is het geloof ik inmiddels, of was het nog 1. We hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel indien gij daarop acht hebt. Omdat het schijnt als een licht in een duistere plaats. En opdat de morgenster, dat is dat licht, opga in uw harten. Zodat u weet ook wat die duistere plaats is. Ging het te snel? Want zo staat het er toch, hè? Schijnt, het woord van God schijnt als een licht in een duistere plaats. Totdat de morgenster opga in uw harten. Let op de parallel. Het licht is de morgenster en de duistere plaats is ons hart. Toen heb ik hem nog nagevraagd aan Paulus en die zei dat God met de heerlijkheid van het evangelie van Christus verlichting geeft in onze harten. In 2 Korinthe 4, vers 4 of daar in de buurt. Hebben die nog? En de morgenster is die hele heldere ster die is morgens, soms ook 's avonds. Maar daar gaat het nou niet over. Die als eerste of als laatste er nog is, weet je wel, is die morgenster. Dat is de avondster. Sorry, de morgenster is de eerste ster die 's morgens verschijnt. Dat weet ik slecht, want zo vroeg ben ik 's morgens nooit. Meestal zie ik hem 's avonds. De morgenster. Nee, dat is gewoon Venus in de praktijk. Niks moeilijks aan.
Die hele heldere ster.
Kan niet missen. Ja. Als je, dat is een van de weinigen waarvan je wat meer ziet als je een kijker erbij neemt. Gewoon een veldkijker is al genoeg. Dan zie je een mooi rond schijfje. Nou ja, dat is niet waar. Je ziet geen rond schijfje. Je ziet een half schijfje. Dat is het leuke ervan. Want het is een soort maantje eigenlijk. Het is Venus. Ja. Officieel een planeet, maar in de Bijbel is een planeet een ster. En wij hebben de aarde een planeet genoemd. Maar de aarde is helemaal geen planeet, de aarde is de aarde. Want de planeet is een hemellichaam en dat heet een ster in de Bijbel. Wij hebben al die woorden door elkaar gegooid. Maar goed, misschien hebben we het daar nog verder over. Maar het gaat maar even om deze analogie, waarbij dingen uit de natuur genoemd worden. En ze worden vergeleken met het woord Gods. Beide spreken tot ons. Bovendien, in orthodoxe reformatorische kring, daar leerde men vroeger dat God op twee manieren spreekt tot de mens. En dat was niet door de bevindelijkheid overigens. Want daar spreekt God niet door. Ook niet door dromen trouwens. Huh? Nee, volgens de Bijbel komen dromen door te veel arbeid. Staat in Prediker. Huh? Dat God niet tenminste soms gebruikte in het Oude Testament, dat is waar, maar gold dan eigenlijk alleen maar als je Jozef heette. Voor de rest was het hoogst uitzonderlijk. Heb je die ook nog? Zoek dat is de moeite waard om dat vast te stellen, zeker wel. Maar dromen komen gewoon omdat de mens druk is. Staat in. En ze zijn onzin, zegt de prediker. Daar zijn we dan ook gewoon mee. Maar God spreekt op twee manieren, namelijk door de creatuur en door de schriftuur. Dat is de oude Nederlandse uitdrukking. Door de creatuur, dat wil zeggen door de schepping. En door de schriftuur, door de Bijbel. Sommigen hebben dat begrepen, die gaan niet meer naar de kerk, lezen ook niet de Bijbel, maar gaan in plaats daarvan de natuur in. En ze denken dat God dan tot hen spreekt. En vergeet dat dan maar rustig. Maar dat zeggen ze dan. Nou, sommigen spreken ook terug. Maar, tegen de bomen bijvoorbeeld. Ja. Maar goed. Die dingen roep ik liever niet. Maar men heeft moeite met het bestaan dan wel met het spreken van God. Maar men heeft geen moeite met een gesprek met de een of andere treurwillig. Schiet me zich al geen andere boom binnen dit man. Maar goed, hè? Hè? Ja, daar word je depressief van, toch of niet? Ja. Niettemin, sprekende bomen. Dat weten wij zeker. Nou ja, ik wou zeggen, want er staat in Richteren. Was het hoofdstuk 9? Stel je nog, de bomen kwamen ineens samen en de bomen werden democratisch. Leuk is dat, hè? De bomen werden democratisch, wilde iemand uit hun midden tot koning kiezen. En dan wilt u weten wat het betekent, zeker. Hè? Ja, ik weet het niet. Ik ken hem uit mijn hoofd niet zo goed. Ik moet even opzoeken. Want dit is best wel interessant. Richteren 9. Hoe het begint vind ik al zo mooi. Vers 8. De bomen gingen eens heen. Dus beginnen we meteen een tekenfilm te maken. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Richteren 9 vers 8. En ik ga het in ieder geval niet hebben over de historische achtergrond ervan, want dat moet ik zoveel uitleggen. Dus dat ga ik nou niet doen. Maar de bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tot de olijfboom: wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen: zou ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom: kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen: zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Dat is hetzelfde als nee dus. Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen: zou ik mijn most verlaten die God en de mensen vrolijk maakt, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos: kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zei tot de bomen: oké. Okay. Hij zei, indien gij mij in waarheid tot koning over u zalft, zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw, maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. De achterliggende gedachte is dat een doornenbos per definitie zeer brandgevaarlijk is. Hm? Echt wel? Mooi brandhout. En vandaar dat vuur wat hier genoemd wordt. Maar u begrijpt toch gewoon hoe dat in elkaar steekt, want die bomen die kom je hier niet alleen maar hier in de Bijbel tegen. Je komt ze stuk voor stuk tegen. Bovendien de eerste, nee niet de eerste. Maar de bekendste doornbos in de Bijbel, Die stond in brand.
Ja.
Toch? Die stond in brand. Dat was die bij Mozes. De roeping van Mozes toen de Heer aan hem verscheen. Waar het de uitbeelding van is. Ja, logischerwijs, de doornbos is een uitbeelding van de wet. Want de wet is een bediening des doods. De wet veroordeelt de mens ter dood en dus tot de poel des vuurs. Dus via de doornbos komt men verbrand, wordt men verbrand. Dat is eigenlijk het idee. De doornbos brengt een vloek met zich mee. Ik zal het nu netter zeggen dan ik het meestal zeg. Maar we weten dat zeker omdat de kroon van de Heer Jezus een doornenkroon was. De wet bracht hem ter dood, betekent dat. En in plaats van een gouden kroon was het de doornenkroon. Dan zie je wat de wet met de mens doet. Toch? En met hem in het bijzonder, want... Ja, dan, ik kan dat niet helpen, heb ik weer wat gelezen, dat moet ik niet doen, maar heb ik weer wat gelezen over de Heer Jezus die in zijn omwandeling op aarde de wet vervuld heeft. Dat klopt, want er staat het. Maar dan wordt dat uitgelegd als, of opgevat, wordt meestal niet uitgelegd, wordt opgevat als dat hij zich netjes gehouden heeft aan de wet. Nou, daar waren zijn collega's die onder de wet leefden het helemaal niet meer. Echt niet. En dat lijkt mij wel het eind van de discussie ook. Want wat hij in werkelijkheid kwam doen, is de straf der zonde en der overtredingen die ook onder de wet begaan waren, die straf zou hij dragen. Hij werd geoordeeld juist als een overtreder van de wet. Ook van Gods wegen, omdat onze overtredingen op hem waren. En zo vervulde hij de wet, hij vertegenwoordigde u en mij en heel de mensheid, één voor allen, als zoon des mens, als eerstgeborene onder de mensen, vertegenwoordigde hij heel de mensheid, de zondige mensheid wel te verstaan, en als zodanig werd hij gekruist. En daarmee kwam een eind aan de wet, want als iedereen dood is, is er niemand meer onder de wet. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde en dus vrijgesproken. Ik kan het ook niet helpen, zo staat het in de Bijbel. En ik moet er altijd van ellende, moet ik er altijd bij zeggen, dat dat niet betekent dat alle mensen dus behouden zijn, omdat hij voor alle mensen stierf. Hij stierf voor alle mensen, maar hij leeft alleen voor gelovigen. En door geloof wordt men behouden. En ontvangt men eeuwig leven. Dat gevolg op het verhaal. Maar hij kwam om de wet te vervullen. Dat is de heerschappij van de wet. Die elke zondaar ter dood veroordeelt. En hij vertegenwoordigde elke zondaar. En werd gekroond met een doornenkroon. Hebben we die nog? En wat die doornbos bij Mozes uitbeelde. Was inderdaad dat de doornbos is een verterend vuur. De wet is een verterend vuur. God is een verterend vuur. En de Heer verscheen aan Mozes in die doornbos. Die in brand stond enzovoorts. En er was nog een wonder bij ook. Want de doornbos verbrandde niet eens. Toch? En zo is het met Israël ook gegaan. Want levend onder de wet had het eraan moeten bezwijken. En tot op heden bestaat het nog. Niettemin, er komt een keer een eind aan. Maar het is meteen een uitbeelding van heel de bedeling van de wet. En het is ook een uitbeelding van hoe de Heer zelf zou verschijnen in het doornbos, in het vuur. En dus zou verschijnen onder de wet, dat is Galaten 4. In de volheid des tijds is God zijn zoon gezonden geworden onder, of uit de vrouw, onder de wet. Enzovoorts, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, enzovoorts. Dat wil zeggen, er werd meteen al uitgebeeld ook hoe het af zou lopen. Dat is het verhaal. En het beeld wordt nog uitgebreid, want Mozes moet ter plekke de schoenen van zijn voeten doen, want schoenen zijn een beeld van het staan, een positie hebben in de wereld als zodanig. Dat zijn de voeten in het algemeen, maar zeker de schoenen. En dus moesten de schoenen uit, want het is een beeld van de dood.
dat men zijn plaats in de wereld als zodanig verliest. Als men tot God komt, dan raakt men zijn positie in deze oude wereld logischerwijze kwijt. En daarom moesten die schoenen uit. Tegenwoordig moet dat als je in een moskee binnenkomt, maar waarom dat moet, hè? Dat kunnen ze er niet bij vertellen. Net zo min als dat de Joden je kunnen vertellen waarom de besnijdenis moet. Ze kunnen alleen vertellen dat het moet, maar wat ermee is, dat weten ze niet. Echt niet. Nee, logisch niet, want het is een beeld van wedergeboorte. En dat accepteert men niet. Een beeld van de dood van de oude mens. Daarna is er pas leven, een nieuw leven, enzovoort. Nou goed, dat is de doornbos. De doornen... Is dat maar een kleine letter? En de doornenbos zeiden tot... Nou goed. Maar hoe het nou afloopt, dat wordt hier niet verteld. Waar het over gaat, historisch, moet uit het verband blijken, maar dat ga ik niet uitleggen. Maar het punt is gewoon dat voor zover een mens onder heerschappij geplaatst wordt, onder wet geplaatst wordt, blijkt die wet een doornbos te zijn. Op de wijze die hier beschreven wordt. Is er ook een alternatief? Ja, dit is er wel. Er zijn zelfs drie alternatieven die hier genoemd worden. Maar of om dat heerschappij te noemen, nee, zo heet dat niet. Die andere bomen spreken over hun zegeningen en over wat ze te bieden hebben, eventueel. En het doornenbos heeft alleen maar vuur te bieden. Oordeel, dat is het verhaal. En om bij de eerste te beginnen, de bomen zeiden tot de olijfboom. En de olijfboom spreekt over zijn vettigheid en terecht, want de olijfboom heet in de Bijbel trouwens ook wel eens olierijke olijfboom. Geen twee keer hetzelfde is, maar het is een leuke uitdrukking daarmee. De olijfboom produceert olie, dat weten wij niet meer, want we denken dat olie, dat haal je bij naar het bier. Maar goed, het is ook symboliek. En nou gaan we dus vrijwillen. Het is ook symboliek. Wat doe je met olie? Ook in de brand steken, maar het geeft licht en warmte. En je vult er een lampje mee. Olie in de lamp. We hebben het afgeleerd, wij halen onze energie, onze lichtbron, onze inspiratie, onze warmte, ons licht, onze energie, halen wij bij de Arabieren, bij Ismaël in plaats van bij Isaac. Sterker nog, Isaac haalt het bij Ismaël, maar laten we iemand anders uitleggen. Oké. En waar halen die het vandaan?
Uit God. Oude schepping. Oude aarde. Oude schepping.
Ja.
Oh,
yeah. Komt uit moeder aarde, die grote moeder, weet u wel. Maar vergis u maar niet, aardolie, dat is de overblijfsel van de wereld die toen was, die hiervoor was. Net als aardgas en in veel geringere mate turf. Maar goed, dat was van minder lang geleden trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Het komt uit die oude wereld, die oude schepping. Die er niet meer is. Maar de spul is verteerd en wat er bewezen mag. En dat doet er verder ook niet toe. En die olie gebruiken we nou. Een heel moderne mens moet het daarvan hebben. Leeft daarvan. Maar als u het mij vraagt, is het symboliek. Het is symboliek. We moeten het hebben van die wijsheid van die oude wereld enzovoorts. Die zondige oude wereld waar een oordeel gods over gekomen is. Wat denkt u wat er over deze wereld en mensheid komen zal? In de toekomst. Niet dat ik ervoor pleit om je auto te stoken op olijfolie. Maar, ik bedoel, je moet die dingen toch een beetje zien. En wat je ook moet zien, is hoe lang hebben we al aardolie eigenlijk?
Nou, dik 100 jaar.
Nou ja, hoe lang hebben we dat lang?
Nee.
Nou ja, dik 100 jaar, vooruit dan. Voordat men die aardolifanten ontdekte en er wat zinnigs mee kon, dat is nog niet zo heel lang geleden hoor.
60 jaar.
Hè?
60 jaar.
Nog minder?
Nou, 60, nee, we zijn al ongeveer bijna 100 jaar oud.
Nou goed, en anders nemen we steenkool als voorbeeld, komt ook uit die oude wereld. Dus,
ja, nee.
Dat gebruiken we al iets langer.
Ah, was weer de Noah die uitmeer.
Met pek.
Pek, juist.
En was dat weer olie?
Nee, dat is nog maar de vraag of wat het was. omstreden zaak, maar daar ga ik liever nou even niet binnen. Maar waar het maar om gaat, is olijfboom brengt olie voor. Olie in de Bijbel is per definitie olijfolie. En soms olijfolie aangevuld met andere min of meer etherische verdampende, vervliegende stoffen. Want die olijfolie hoort daar feitelijk ook bij. Je hebt ook de heilige reukolie enzovoorts. En het recept daarvoor staat in de Bijbel. Alleen er staat bij dat niemand het maken mocht. Maar als je dan toch wil, is dit het recept. Dat is zo, hè? Zoiets. En als je eraan ruikt daarna, aan die heilige olie, dan ga je dood. Zodat het resultaat is dat je het vooral moet doen. Nee, dat is de achtergrond ervan. Zeker wel. Dat kost je wel de kop, maar daar gaat het toch om. Die oude schepping moet toch verdwijnen, moet toch een nieuwe komen. En via die heilige zalfolie gebeurt dat. Wij ruiken eraan, want het is gewoon een goede reuk van Christus. Met dank aan 1 Korinthe 2. En wij ruiken eraan en het kost ons de kop. Dat gaat ten koste van ons oude leven. Want olijfolie is gewoon een beeld van eeuwig leven. Vluchtig, als je het poosje niet erom kijkt, is verdampt. Vluchtige olie, maar niettemin, het wordt gebruikt voor warmte, die een mens nodig heeft. Het wordt gebruikt voor licht. En het gaat door het voedsel en je smeert het in je haar. Of je laat het erin smeren als je hoge priester wil worden. Dat is Psalm 133, broeder, heel goed. Daar hebben we de zalving van de Aaron, dat staat heel langzaam beschreven, vind ik mooi. Voor je langzaam leest, dan druipt het heel langzaam, vanaf het hoofd druipt het in zijn snor, af in zijn baard. En daarna in zijn kleed. Maar helemaal tot aan de zomen van zijn kleed, zodat het weer één grote vetvlek werd. Ja. Ik vind het een prachtige beschrijving. He? Maar het is mooi. Want we spreken over de zalving van Christus uiteraard. He? En alle facetten daarvan.
Ja, dat is mooi hoor.
Oh ja. We hebben het er nog toch over die olijfboom, dus daar gaat hij maar even. Het is een beeld van eeuwig leven en de zalving is een beeld van het ontvangen van eeuwig leven. Eigenlijk als uitzondering, want niet iedereen werd gezalfd, een enkeling maar. Namelijk alleen de hoge priester en de koning en soms ook een profeet. Maar lang niet allemaal, maar sommigen wel. Maar dat was vanwege een bepaalde functie die ze hadden als uitbeelding van de enige echte gezalfde, namelijk Christus, want Christus betekent gezalfde. En het andere woord was Mashiach, Messias, de gezalfde. En als iemand gezalfd wordt, is het een uitbeelding van Christus. Als een koning gezalfd wordt, gebeurt dat omdat de koning een plaatsvervanger is, als het ware een vertegenwoordiger is van Christus, want dat is de enige echte koning. En dat soort dingen meer. En de enige echte priester of hoge priester bedoel ik, is natuurlijk Christus zelf, na de ordening van Melchizedek. Dus werden de oud-testamentische hoge priesters, die een beeld van hem waren, gezalfd. Met olie. Maar olie is een beeld van nieuw leven, van eeuwig leven. Daar gaat het om. Zie? Nog eens. Vandaar ook de ongehoorde ouderdom die een olijfboom kan bereiken. Ze vertellen je zonder aarzelen dat er in de hof van Gethsemane olijfbomen staan van zo'n pak een beetje zo'n 2000 jaar. Nou, dat kan toch niemand controleren, denk ik, maar goed. Maar ze vertellen het je zonder aarzelen, want er wordt vanuit gegaan dat dat in ieder geval kan. Ja, het gek is, hoe zeggen ze dat ook alweer? Kan die boom niet ziek worden? Ja, een boom kan ziek worden, maar hij geneest. Dat heet, de olijfboom heeft een ontzettend goed regenererend vermogen. Herstellend vermogen. Dus hij is overal tegen bestand. Waar hij niet tegen bestand is, is de bijl. En tegen een olifant wellicht, of zoiets. Want alleen een boaba, crematart, is bestand tegen een olifant. En dat weet je, zo'n hele dikke boom is dat. Van meters in omtrek. Afrika. En maar goed, dat even terzijde. Maar een olijfboom gaat van zichzelf niet dood, niet dat men weet. Dat is het. Misschien gaat het, maar niet dat men weet. Maar dat is het nou juist. Het is een beeld van eeuwig leven. En zalving met olie is een uitbeelding dus van wedergeboorte, dan wel uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde. Het ontvangen namelijk van eeuwig leven. Nou, en de olijfboom wordt tot koning geroepen, maar dat gebeurt niet. Want dat gaat niet heersen. Dat eeuwig leven heerst niet in de zin van dat het wetten oplegt enzovoorts. Dat is het nou juist. Mensen willen wetten opgelegd krijgen om het zaakje goed te regelen en dan voelen ze zich heel wat beter bij. Dat is ongeveer het idee van de ethicus als hij betoogt dat de mens toch wet nodig heeft. Er moet van alles voorgeschreven worden, meestal dwangmatig, want er moeten toch sancties, sancties is ook zo'n vreemd woord. Het heeft toch iets met heiliging te maken, sancties? Ja, maar er moeten sancties, strafmaatregelen heet dat, weet je veel. Moeten er toch zijn enzovoort. Dat is heerschappij. En dat doet de olijfboom niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wij krijgen dat eeuwig leven eventueel en komen daardoor op een hoger plan te staan. Vrijwillig. Wij mensen geven ons aan dat nieuwe leven, dus aan Christus zelf over, enzovoorts. Dus de olijfboom wil niet heersen. Daarna hebben we nog de vijgenboom. En de vijgenboom zegt, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten? Dat wil zeggen, hij levert zoetigheid, vijgen en goede vrucht. Hebben we ons een vijg bekeken van binnen?
Ja,
het is vol zaad. Hebben we ons van buiten bekeken? Het lijkt ergens op, maar dat mag ik niet hardop zeggen. Ja, zuster, daar, ja, goed. Zeg het nog eens. Daar lijkt het op. Ja. Het is ook inderdaad vol zaad. Het spreekt over vruchtbaarheid. Overigens gewoonlijk vruchtbaarheid nog in de oude schepping, in deze oude wereld, waarin inderdaad nog sprake is van voortplanting enzovoorts. Vijgenboom, populair gezegd, spreekt over aardse zegeningen. En die zou God geven, bij gelegenheid. Maar die zegeningen zijn dan toch in de vrucht van die boom. En je vindt die vijgen de hele Bijbel door. Soms tamelijk negatief, omdat ze in verband gebracht worden met de heerschappij van de wet, waarin de Heer aardse zegeningen beloofd had. Maar ja, waar men zich niet aan de wet houdt, wordt het een vloek, hè? Dus dan is het soms een beetje twijfelachtig. Maar de vijgenboom kent u uit de eerste hoofdstukken van Genesis, waar de mens zijn, laten we zeggen, zich zijn zonde bewust werd, tot actief zondigen overging, of hoe heet zoiets. Toen zag hij zichzelf, want het hangt altijd met elkaar samen, zelfbewust werd de mens. De zondaar per definitie is zelfbewust. Dat is erg genoeg, want hij zou God bewust moeten zijn. Hij zou niet zelf, maar God zou centraal moeten staan in zijn denken. Maar waar de mens zelfbewust wordt, ziet hij ook zijn eigen tekortkomingen en is hij naakt. Nou goed, en wat doet hij eraan? Haute couture, in het Frans is de beste dag. Moet je maar nemen. Mode is nog altijd iets wat vele mensen bezighoudt. Over hoe ze eruit zien aan de buitenkant. Want ja, daaronder. Nee, daar moet ik niet aan denken. Maar goed. En men schaamde zich voor, en terecht, denk ik wel eens. En dus bedekte hij het. En in sommige kringen zeggen ze, zo hoort het ook, want het staat in de Bijbel dat dat moet. Dan zeg ik, ja, dat is een beetje voorbarig. Want wat er in de Bijbel staat is, dat men het doet. Nadat men gezondigd heeft. Kleedt de mens zich in vijgenbladeren. Dat is de eerste kleding van de mens. Dat wil zeggen, Het ziet er uiterlijk heel aardig uit, maar het zijn maar bladeren. Brengt niks voort. Het is bovendien van zeer tijdelijk aard. Dat was het daar ook, want toen kwam de Heer langs en de Heer regelde wat anders. De Heer kleedde hen in dierenvellen, staat er. In het golden vlies denk ik altijd. Ja. Maar, hè? U weet wat het golden vlies is?
Dat is van de Gier.
Een golden vlies. Een vlies is een schaapvacht. En de gulden is van goud. Tenminste, dat was vroeger zo. Een gulden vlies is dus een gouden schaapsvacht. Bestaat zoiets? Nou, dat ding niet, maar zoiets wel. En toen waren er enige helden uit de oudheid, de zogenaamde Argonauten. Want zo heette dat schip, de Argus. De Argonauten gingen op zoek naar het gulden vlies. En u begrijpt het verhaal, onderweg beleefden ze allerlei avonturen en werden allerlei ellendige vijanden verslagen enzovoort. Dat is uit de Griekse mythologie. En een van die, de baas zelfs, de baas van de Argonauten heette
Jason.
Maar Jason is een Griekse vertaling van Joshua, net zo goed als dat de naam Jezus dat is. Dus eigenlijk heet hij Jezus. Ja, dat is hem erachter wel. En ze gingen op zoek naar het gulden vlies. Hoe heette zijn eerste twee medewerkers ook alweer? Kasterix en Obelix. Kasterix en Obelix. Castor en Pollux. Ja, en die komen zelfs nog in de Bijbel voor. Als dat schip van Paulus in de tijd. De tweeling, Castor en Pollux. De namen kom je ook aan de sterrenhemel tegen, dus daar vind je dezelfde boodschap. De tweeling. Dat wil zeggen, het gaat over twee naturen. Over de twee naturen van de gelovigen. Mens en God, zo je wilt, maar je kunt ook zeggen oude schepping en nieuwe schepping, dat kan ook. Er zijn nog wat lagere varianten, maar ik ga er maar niet op in. Het is niet voor niks dat het in de Bijbel aangehaald wordt. Nou goed, er waren nog meer bij, volgens het verhaal, maar ze gingen op zoek naar het gulden vlies. Maar waar het over werkelijkheid over gaat, is natuurlijk, ze gingen op zoek naar eeuwig leven. Want dat is het gulden vlies. Een definitieve bedekking van alle schaamte. De uitdelging van de zonde en het ontvangen van eeuwig leven. Vandaar een gouden schaapsel. U hebt toch echt niet gedacht dat die mensen echt serieus dachten dat er een gouden schaapsel bestond? Een symboliek. En wij westerlingen begrijpen de symboliek niet meer en denken dat die ouden, heet dat, de klassieken, dat die dom waren of zo. Nee, het is zo. Symboliek. En toen kwamen die Grieken eraan. Nou, dat is makkelijk. Ze hadden er wat op onthouden. Omdat nogal wat van die figuren uit het verhaal, inclusief het schip, de Argo trouwens, deel uitmaken van de sterrenkaart. Dat wil zeggen, de namen zijn verbonden aan de namen van sterren. En dat is aan ons overgeleverd. Dus van de echte oudheid, dat wil zeggen vanaf Adam. Dat is niet zo moeilijk. En de verhalen bij die plaatjes aan de sterrenkaart, aan de hemel, zal ik maar zeggen, die zijn ons overgeleverd in hoge mate door de klassieke mythologie, met name de Griekse. En de Grieken hadden het weer van de Egyptenaren. Maar goed, doet er nou niet toe verder. Maar zo zit dat, gouden vlies. Op zoek namelijk naar eeuwig leven, dat was de bedoeling. En bedekking beter dan die van vijgenbladen. Want zo kwamen we erop, hè. Maar die vijgenboom staat voor voorspoed, rijkdom, zegeningen zeggen wij dan, in dit aardse leven. Maar als dat het mens zou beheersen, wel, dat lukt niet en daarmee kan een mens ook niet beheerst worden. Ik bedoel, dat komt helemaal niet goed. En dus wordt die verder ook niet genoemd. Bovendien, wij komen in de Bijbel later een vijgenboom tegen waar alleen maar bladeren aan zaten. Daar had je dus mooi wat jurkjes van kunnen breien, denk ik dan, of zoiets.
vlechten.
Als je die bladen dan wel krijgt, toch geen vocht meer, dat is een dorpje, toch?
Ja, misschien wel, maar dat is mijn zorg niet, broer. Maar die boom, aan de boom waren niets dan bladeren. En de Heer vervloekt de boom. En hij verdorde terstond. Er stonden de discipelen bij zich, kijken, hoe kan dat nu? Maar de echte vraag is natuurlijk, maar waar was dat nou voor nodig? En het punt is dat de vijgenboom dus een beeld is van de zegeningen specifiek onder de wet, die de Heer specifiek aan Israël beloofd had, maar ze hadden die wet verbroken, hielden zich er niet aan, dat konden ze trouwens ook niet, maar dat betekent wel dat het een oordeel met zich meebrengt. En de Heer zei, aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw, of in eeuwigheid, wat er maar staat. Maar zo is het ook, hè. De vijgenboom werd vervloekt, daarvoor trouwens is zelfs sprake van een wilde vijgenboom, dan heeft hij ook geen vruchten. Maar er hing wel wat in die boom. Zacchaeus. Want Zacchaeus was een klein man, dat weet u wel misschien. En hij klom in een vijgenboom, want hij dacht echt dat hij dan de Heer zien zou. Maar klimt u maar eens in een vijgenboom. En dan zie je geen moer, broeder. Dan zie je geen moer, want dan ben je bekleed met al die vijgenbladeren om je heen. Het is de uitbeelding van dat men zijn toevlucht zoekt in godsdienstig, in een religieuze cultuur, die er uitwendig heel aantrekkelijk uitziet, maar het is wel bladeren, maar geen vrucht. En wat er gebeurde was niet dat hij de Heer zag, wat er gebeurde was dat de Heer hem zag. En hij riep hem eruit. En in plaats van dat de Heer bij hem in die vijgenboom klom, zei de Heer, kom maar mee. Ja, precies. Nou, die symboliek moet duidelijk zijn. Maar ja, dat die niet duidelijk is, komt natuurlijk omdat men de consequentie ervan niet wil aanvaarden. Men zou verlaten al wat men heeft. Ik gaf me alles op voor Jezus, heette dat. En tot de Heer gaan. En dan zal hij zitten. Dat is waar het over gaat. Goed, geen vijgenboom dus. Daarna hebben we nog de wijnstok. Die wordt als derde genoemd. En de wijnstok is ook een hele aardige. Maar de wijnstok is ook een uitbeelding van eeuwig leven. En meer in bijzonder ook van wat het uitwerkt. Want de wijnstok geeft vrolijkheid aan de mens. Nou ken ik mensen die hebben een droeve dronk. Gaat niet altijd op, denk ik. Maar in het algemeen wordt toch gezegd dat de wijn vrolijk zou maken. Dat was in ieder geval de bedoeling. Dus aan de wijn ligt het niet, maar sommige mensen. De wijnstok is namelijk ook, wordt in de Bijbel trouwens, als u mij vraagt, geassocieerd ook met het verbond met Abraham. Omdat die wijnstok net zo goed eeuwig leven belooft. Dat weten we helemaal zeker, omdat de Heer Jezus zelf dat zegt. En wijn wordt zelfs in de Bijbel gelezen als bloed. Dan vertalen ze dubbel vertalen, dan vertalen ze met wijn, druiven, bloed of zoiets. Maar wijn en bloed wordt geacht met elkaar overeen te komen. En niet alleen bij pleegzusters bloedwerk. Ja, dat schijnt heel goed voor je bloed te zijn. Ja. Heb ik iemand nagevraagd die zei, ja, dat komt omdat het rood is. En je bloed is zo groot, dus is het daar goed voor. Toen vroeg ik, geldt dat dan ook voor bieten? Bietjes? En dat bleek ook zo te zijn, dus vooruit maar weer. Wat zo is, weet ik niet hoor, maar dat vertellen ze, hè.
Je zult
maar blauw bloed hebben. Ja. Er is niks meer aan te doen. Maar wijn is bloed en de Heer noemde het ook zo met een voor de hand liggende metafoor. Maar die heb ik vanmorgen bijna aangehaald. Of helemaal, weet ik niet meer. Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Of andersom, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Maar het was gewoon wijn. Nou ja, ik weet wel, de moderne variant is, het had ook druivensap kunnen wezen.
En ik ken ook iemand die zei, maar er staat helemaal niet dat het iets met de wijnstok of zo te maken heeft. Het had dus ook wel melk kunnen zijn. En in dat geval prefereer ik toch maar een pilsje. Ik vind het zo'n rare praat. Natuurlijk was het wijn. Nee, er staat het niet, maar het is algemeen bekend dat het wijn is. En niet uit christelijke traditie, maar al uit de Joodse traditie. Die beker bij de paasviering, want dat was wat het was, bevat wijn. Zo is dat nou eenmaal. Wij Nederlanders weten dat niet. Maar als je een beetje zuidelijker komt dan de Maas, denk ik, dan als je wat drinkt, drink je wijn. Bij de maaltijd, toch? Behoorlijk, zo zit het gewoon. Nou, dat was het bij. Maar wijn is een beeld van het leven van het nieuwe verbond, zegt mijn Bijbel. Is het de uitbeelding van. En dat vind je heel de Bijbel door. Dat vind je ook al bij Noach, als hij nadat hij veilig geland is, heet het landen? Was de landingsvaartuig die ark? Nadat hij veilig...
Gestrand eigenlijk, is mooi. Ja, gestrand op de berg.
Het was in ieder geval, een ark is een kist en een kist is een vliegtuig. Dus is hij toch geland. Nee, niet goed. In elk geval. Nadat hij weer veilig, min of meer, in het gebergte was... aangekomen, zal ik maar zeggen, in Ararat, bouwde hij een wijngaard en werd stomdronken. En men neemt het de man hoogst kwalijk. Dat kun je doen als je ethiek bedrijft, dan ligt dat voor de hand, dan neem je de man hoogst kwalijk. Ik bedrijf nooit ethiek. Ik zou niet weten waarom dat zou moeten. Ethiek is wet en daar leef ik niet onder, en u ook niet, dus vooruit. Dus we lezen die geschiedenis en komen tot de ontdekking dat die wijngaard gewoon een beeld is van het leven van een nieuwe schepping. Want bij wijze van spreken, dat is symboliek dus, typologie. Bij wijze van spreken kwam Noach terecht op een nieuwe wereld. Bij wijze van spreken, het is typologie. Noem nog zo'n voorbeeld, vroeg ik aan Petrus, die zei de doop. Want dat is nog zo'n voorbeeld. Het ene is een type, het andere type is een antitype. Hij zegt van, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook bewaart en hoe dat maar heten mag. Hè. En ook via de doop, wat komt men als het ware in, als het ware, bij wijze van spreken, in een nieuwe wereld. Die zonvloed, die vloed van Noach, zowel als de doop, beelden uit dat men verlost wordt uit die oude schepping, eigenlijk in die oude schepping ondergaat. En vervolgens in een nieuwe wereld terechtkomt. En bij de doop wordt dat uitgebeeld door degene die doopt. Die zet de doopeling over uit een oude schepping naar een nieuwe, als het ware. En degene die doopt, doopt dus in de plaats van. En dus namens de Heer Jezus Christus, want hij doet dat. En dat is de enige echte betekenis van hen dopende in de naam van... Moeilijk is het niet. En in het geval van de vloed van Noach is die ark daar de uitbeelding van. Dan wel Noach. Die de ark bouwde. Type van Christus. Enzovoort. Men gaat van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Is het simpele idee. Zie. Nou goed. En de wijnstok. Wel, u weet toch wat er in die druiven zit. Hoofdzakelijk water. In de mens ook trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Hè. Maar hoofdzakelijk water. Druivensap. Hoofdzakelijk water. Maar de aardigheid ervan is dat die, dit heet niet de waterstok. En het heet ook niet de druivenstok, maar het heet de wijnstok. Want de druivensap is niet de vrucht van de wijnstok. De vrucht van de wijnstok is wijn. Zoals de vrucht van de appelboom één appel is. Die termen zijn heus goed gekozen. De bedoeling is wijn. Maar daarvoor moet dat water, dat druivensap, zal ik maar zeggen, eerst veranderen in wijn. De lange route is een hele lange. En de korte route is gewoon die van de Heer Jezus. Die zet tot die vaten me vol met water en brengt ze naar de hofmeester. En En die zei, dat is nog wijn en dat is nog goeie nog, zeg. En dan zeggen wij, dan is het een wonder. En dan denk ik, ja, dat zal wel een wonder wezen. Maar zo gaat het altijd. Wijn is altijd gemaakt van water. Hoofdzakelijk. Met enige ingrediënten. En hele processen. En voor degene die net gedacht heeft, nou zegt hij dat de wijnstok een beeld is van het verbond met Abraham. En hij heeft daarvoor al gezegd dat de eikenboom een beeld is van het verbond met Abraham. Dan zeg ik, nou ja, je kunt natuurlijk toch meerdere beelden hebben van hetzelfde. Ik heb één boek thuis, zo dik ongeveer, met typen van de Heilige Geest. Ik heb soms wat overtrokken, maar vooruit. Typen van de, hoeveel wilt u er hebben? Hè? Ik bedoel, ja, er zijn er heel veel. En van het verbond met Abraham ook. Maar daarna zeg ik, en dan zegt u misschien, maar wat heeft die wijnstok dan te maken met een eikenboom? Dan zeg ik, nou, dat heb ik ook eens nagevraagd. Maar ik heb geleerd, vroeg, maar dat is lang geleden hoor. Ik heb geleerd dat die wijn, trouwens alle sterke drank, als het een beetje overgaat, dan toch moet rijpen in eikenhouten fusten. En alle andere houtsoorten zijn verkeerd. Hebben jullie nog? Dat doen ze niet meer, want het is polyester tegenwoordig. Dan is veel te duur allemaal, hè. En lastig schoonmaken. Nee, in sommige wijnhuizen gebeurt het wel, natuurlijk wel. Maar die dingen hebben met elkaar van doen op een of andere wijze. Dat wordt, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar het moet in ieder geval eerst helemaal uitgisten enzovoort. Want gisting, dat weet je ook wat het is. Gisting, weet je wat het is? Dat is verzuring. Dat is de werking van zuur en van zuurdesem. Het bederft je brood en je doet je auto roesten. Dat is zuur. En bovendien ga je er zelf ook dood aan, want ik heb me kort geleden, ik weet niet of het waar is, maar ik heb me kort geleden laten vertellen door enige wetenschappers dat die veroudering van de mens en de afname van zijn regenererend vermogen, herstellingsvermogen, dat veroorzaakt wordt door zuurstof. Ook zuur dus. Maar ja, we hebben het schijnt nodig hebben om je leven te blijven, maar tegelijkertijd ga je er dan dood. He? De werking van zuurdees, gist, dat is niet het evangelie, dat is valse leer. Dat is de werking van de zonde. En als het in brood zit, in het deeg zit, doet het de deeg rijzen. Het blaast op, heet dat. Zie? Het wordt groter, het soortelijk gewicht wordt minder. Het lijkt groter, maar eigenlijk is het minder. En dat ploft vanzelf uit elkaar bovendien, ook als je niet op tijd bij bent, of als je het te veel niet gedaan hebt, of hoe lang laat doorgaan, of wat het maar wezen mag. Nou, dat proces gaat door die druivensap, zal ik maar zeggen. En als ik het goed begrepen, wordt de suiker daarin omgezet in alcohol, zoals toch ongeveer. En om die alcohol gaat het, en anders heb je geen wijn, hè. Geen alcohol in zit. Want alcohol is weer van dat vluchtige spul. De alcohol geeft ook die roes enzovoort. Werkt in op de geest, of dat geest verruimend is of niet. Maar goed, laat ik er maar bij. Maar waar het over gaat, is dat het een beeld is van eeuwig leven. En het komt voort uit de zoetigheid, uit de suiker. Maar waar is zoetigheid ook weer een beeld van? He? Van het woord gods, ja. Dat is wat het is. Nou goed, daarover later meer, want ik geloof dat we alweer moeten pauzeren.